Goedemorgen. Wat is een christen volgens u? Een volgeling van Jezus. Hoezo? Waarom? Waarom volgt een christen Jezus? Christen Jezus. Wat is een christen? Om verder te komen. Waarheen? Waartoe? Waarom? Hoezo? Ja, u denkt onlangs, ja, onlangs kan ik geen één antwoord meer geven. Het is toch niet goed. Maar er is een antwoord. Wat is een christen? Als je Jezus volgt, ben je een christen. Waartoe? Waarheen? Waarvoor? Om hem te dienen. Waartoe? Een navolger. Waarheen? Waarom toe? Waar naartoe? Naar de hemel. Een hemels koninkrijk. Christen is iemand die door Christus is verlost. Door God is aangenomen, die bevrijd is. Waarheen? Waartoe? Wat zijn middelen, wegen naar iets wat een christen onderscheidt van ieder ander mens. Niet beter maakt, maar fundamenteel onderscheidt. Laat ik het iets makkelijker maken. Wat heeft een christen gezien wat een niet-christen niet gezien heeft? De liefde van Jezus. Daarom zou je nog kunnen. Ik ga een beetje kinderachtig zijn. Als u het me niet kwalijk neemt. Maar ik wil ergens naartoe. Als wij zeggen, een christen is iemand die de liefde van Jezus heeft gezien, dan lopen we het risico. Dan ga ik het moeilijk maken. Dan lopen we het risico dat we heel veel van Christus houden, omdat hij zoveel van ons hield. En van wie houden we dan eigenlijk het meest? Van onszelf. Gemeen, hè? Ik heb het niet van mezelf. Maar ik vind het wel heel, heel sterk en heel, heel appellerend. Een christen is iemand die iets heeft gezien. Nou ja, je mag ook zeggen, een christen is iemand die iemand heeft gezien. Een christen is iemand die de heerlijkheid van God heeft gezien. Heeft u de heerlijkheid van God gezien? Ik vraag niet of u hem kunt begrijpen. Of u hem kunt omvatten of kunt uitleggen. Maar heeft u iets gezien van de heerlijkheid en de grootheid van God? En wij zien de heerlijkheid van God in de Heer Jezus. 2 Korinthe zegt het zo. De God die gesproken heeft, er zij licht, Genesis 1, heeft dat licht doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. King Jesus is all. Heer, ik kom tot u. U alleen kunt mijn hart vervullen. Maar dan gaat het weer over mijn hart. U bent het waard om geëerd en geprezen en aanbeden te worden. En welke mensen maken indruk, drukken een stempel op ons leven? Welke mensen hebben een stempel gedrukt, onuitwisbaar op de geschiedenis? Welke mensen hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op anderen? Dat zijn de mensen die de heerlijkheid van God hebben gezien. Ik ga u vanmorgen 4 bijbelgedeelten met u lezen. Dus het wordt even werken. Ik hoop dat u een bijbel bij u heeft. En anders misschien kunt u beter luisteren dan meelezen. Dat kan ook. En dan lees ik 3 teksten, 3 gedeelten uit het Nieuwe Testament. En 1 gedeelte uit het Oude Testament. En dan begin ik in het Nieuwe. Dus we gaan ook even bladeren van links naar rechts. Maar ja, u als vrije evangelische heeft daar natuurlijk geen enkele moeite mee Want u bent thuis in uw Bijbel, toch? En dan lees ik in het hoofdstuk in het boek van Lucas, het evangelie van Lucas, hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9, en dan begin ik bij vers 28. Lucas 9, vers 28. Ik hoor het ritselen van bladeren. En gelukkig zitten ze niet aan elkaar vastgeplakt. Bent u er al eens eerder geweest? 9 vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij, Jezus, Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, twee mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten wij 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. We gaan even helemaal terug naar het Oude Testament. Het tweede boek van het Oude Testament, Exodus, hoofdstuk 33. Exodus hoofdstuk 33 vanaf vers 12. 33 vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten zien wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen en zie aan dat deze natie uw volk is. En hij, God, zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen. En toen zei Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is dat niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken u bij uw naam. En toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. Gaan we terug naar het Nieuwe Testament. Nog 2 delen. Ik lees met u gedeelte uit de tweede Petrusbrief. Dus helemaal achteraan, vlak voor Johannes. 2 Petrus hoofdstuk 1. Vanaf vers 16. 2 Petrus hoofdstuk 1 vanaf vers 16. En daar schrijft Petrus, we hebben hem eerder horen noemen in de Bijbel vanmorgen. Petrus zegt, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. Laatste stukje komt uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, 2 Korinthe. Hoofdstuk 3, 2 Korinthe hoofdstuk 3. Vanaf vers 18. 1 vers. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt. Zullen we kort bidden voor het woord. Vader, we komen tot u. En we realiseren ons dat er niets is dat we meer nodig hebben. Dat er niets is waar we meer naar verlangen. En dat er niets is waar deze wereld meer naar verlangt dan het zien van uw heerlijkheid. Wilt u wegnemen uit ons denken en wegnemen uit ons leven alle dingen die beloven dezelfde of meer heerlijkheid te geven dan die u kan geven. En mogen we vanmorgen door uw woord en door uw geest de ogen van ons hart gericht hebben op wie u bent en wat u vanmorgen tegen ons te zeggen heeft. Helpt u bij het spreken, helpt u bij het luisteren en zegent u uw woord vanmorgen in Jezus naam. Amen. Ja, die heerlijkheid van God zien, dat is waarvoor de wereld is geschapen. Daarvoor zijn wij gemaakt. En het is een medicijn wat heel veel mensen niet kennen. Als we zeggen, de wereld heeft de heerlijkheid van God nodig, dan wijs je erop in iets wat je zegt van, dat heb je nodig. Terwijl de wereld zegt van, ja, maar dat was ik helemaal niet bewust. Ik wist niet eens dat ik dat nodig had. Hoezo heb ik dat nodig? De Bijbel leert. Dat wij mensen geschapen zijn tot eer en glorie van God en om van hem te genieten, om zijn heerlijkheid te zien. En wij als christenen mogen weten, wij hebben de heerlijkheid van God gezien in de Heer Jezus. We zien de heerlijkheid van God in zijn woord. We zien de heerlijkheid van God in de schepping. We zien de heerlijkheid van God in zijn leiding, in zijn almacht, in zijn wijsheid, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn genade, in zijn zorgzaamheid. Allemaal zaken, boodschappers die ons laten zien hoe groot en hoe heerlijk God is. Jezus kwam op aarde als beelddrager van die heerlijkheid van God, want hij was God. Hij was ook mens, 100%, maar hij was ook God, 100%. En in deze geschiedenis die we gelezen hebben over wat er plaatsvindt op de berg, daar zien we dat iets van die heerlijkheid die in Christus woonde, als het ware naar buiten kwam. Dat is niet de heerlijkheid die van buitenaf komt en op hem gelegd werd. Oh, er kwam een wolk en een stem vanuit de hemel, maar die stem was er niet voor de Heer Jezus, die was er voor ons, want het gaat over Jezus. Die heerlijkheid van God woonde in hem. En terwijl hij daar met zijn drie meest intieme discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, op de berg is, gaat hij bidden en verandert zijn gezicht. Dus dat lichaam van vlees en bloed, wat gewoon verwekt is, nou niet gewoon, maar wel verwekt is, wat materie is, wat hetzelfde vlees en bloed is als u en ik. Hij had ook pijn als hij zich stootte. En kende alle dingen die wij als mensen in ons lichaam ook meemaken. Dat menselijk lichaam, dat vlees, die materie, door God geschapen, verandert als de heerlijkheid van God daarin woont en daardoor heen gaat. Zelfs zijn kleding. Gewoon stof en stoffelijk. Materieel. Materiële dingen veranderen, nemen de heerlijke glans aan, omdat de heerlijkheid van God zichtbaar is. Die kleding is niet heerlijk. Dat vlees is niet heerlijk. Maar het wordt verheerlijkt, omdat Gods grootheid daardoorheen breekt. En dan staan daarbij Jezus in heerlijkheid Mozes en Elia. Mozes als profeet, Elia als profeet. Maar u mag ook zeggen Mozes als degene die de middelaar was van de wet en Elia die de profeet bij uitstek was. He? De wet en de profeten, het Oude Testament, staan daar om de Heer Jezus heen. En zij hebben de heerlijkheid van God. Je ziet aan hun gezicht dat ze daar zijn en dat er iets geweldigs gebeurt. Beide, Mozes en Elia, zijn allebei niet gestorven in de zin van ze zijn niet begraven. We weten niet waar hun lichaam is gebleven. Nou, we weten het wel van Elia, want God zelf heeft Mozes begraven, lezen we. En van Elia weten we dat hij met een vurige wagen naar de hemel is gegaan. En zij verschijnen aan de Heer Jezus, of moet ik zeggen met de Heer Jezus, aan de discipelen op het moment dat ze op de berg zijn. Komt u wel eens op een berg? Nou, ik probeer elk jaar een keer op een berg te komen, want dat is voor mij echt het meeste ultieme vakantiegevoel als ik een keer hoog geweest mag zijn. En op bergen ben je altijd eenzaam. Op bergen ben je, lijkt het wel ietsje dichter bij de hemel, fysiek. Op de berg heb je even alles wat beneden, het aards gewemel even achter je gelaten. Oh, je wordt geen hemelfietser, want je weet, aan het eind van de dag ben ik er gewoon weer tussen en hoor ik er gewoon weer bij. Maar nu ben ik even daarboven en is er tijd om na te denken. Bergen zijn de plekken waar mensen God ontmoeten. Het echte leven speelt zich bijna nooit af op bergtoppen. Hè? Want groei en bloei vindt altijd plaats in de dalen. Maar ontmoetingen met God heb je op de berg. En daar waar ze op de berg zijn, daar gebeurt het belangrijke, dat datgene wat in Christus is, die heerlijkheid, wat zich innerlijk in hem afspeelt, dat wordt uiterlijk zichtbaar. En zij komen daar en zij praten met Jezus. Nou was Petrus erbij. We weten niet of Petrus gehoord heeft wat er is gezegd. Je zou daar natuurlijk eindeloos over kunnen, nou niet fantaseren, maar kunnen speculeren. Of kunnen denken van, waar zouden ze nu over gesproken hebben? Lucas zegt niet meer dan dit, dat zij met elkaar spreken aangaande de dingen die komen gaan over het lijden en over het sterven van de Heer Jezus. Wat voor gesprek moet dat geweest zijn? Zal dat bemoedigend zijn geweest voor de Heer Jezus? Ik ben ervan overtuigd. Want hij had de nabijheid van zijn vader in gebed elke dag heel hard nodig. En zo zal hij ook de aanmoedigingen van deze twee mannen, deze twee broeders, nodig had hebben als mens om te weten wat voor hem ligt. Wordt zwaar, wordt heel zwaar, maar ik heb sponsors, ik heb bemoedigers en tegelijkertijd zal daar ook gesproken worden over een stuk vervulling. Want Jezus is daar als een vervuller van de wet, als een vervuller van de profeten. En Mozes en Elia hebben uitgezien naar de dag dat Jezus daar zou zijn. Hebben uitgezien naar de dag dat Jezus geboren zou worden onder de mensen. Hebben uitgezien naar het moment dat hij dat grote werk zou gaan doen. Redding en verlossing brengen. En de eer en de heerlijkheid van God weer herstellen. En ons mogelijk maken dat wij daarvan deel zouden kunnen uitmaken. We lezen dat Jezus zelf zegt dat Abraham zich verheugd heeft op zijn dag. Dus er is vanuit de hemel handen vrij van toegekeken. En met vreugde. Toen Christus kwam. En Mozes en Elia zijn hier in heerlijkheid. En er zal behalve bemoediging en overleg. Inhoudelijk weten we het niet. Maar overleg geweest zijn. Maar ook blijdschap en vreugde. En wat ze alle drie hebben. De rode draad in alle drie deze personen. Jezus, Mozes en Elia is. Dat ze aan elkaar en met elkaar verschijnen. In heerlijkheid. Het is geweldig. Er is blijdschap. Er is vreugde. Er is vervulling. Er is schoonheid. En dan worden de discipelen wakker. Die zijn door slaap overmand. Dat zal ook later nog een keer gebeuren als ze met Jezus in Gethsemane zijn. Door slaap overmand. En dan doen ze hun ogen open en zien ze daar die drie mannen. En ze herkennen ze als Mozes en Elia. Waarschijnlijk niet wat ze ze eerder gezien hebben. Maar Jezus zal ze dat duidelijk gemaakt hebben. Andere verklaring heb ik er ook niet voor. En ze zien dat daar Mozes en Elia zijn. En dan gaat Petrus, heer, laten we drie tenten maken. Ja, wat moet je zeggen? Soms dan, je kunt, als je iets meemaakt, wat je eigenlijk denkt van, wat moet ik hier nou van denken? Sommige mensen vallen helemaal stil. Die weten echt niet meer, die zijn echt met stomheid geslagen. Petrus is van het karakter dat hij, iemand moet toch wat zeggen. Nou, laat het dan maar wat zeggen. Heer, zullen we drie tenten maken? Voor u één, voor Mozes en Elia één, dan kunt u het nou, enzovoort. En dan staat dat terwijl hij nog spreekt. Petrus neemt vaak als eerste het woord. Een man van passie. En een man die graag op de voorste rij staat. Vaak zichzelf wil laten gelden. Petrus neemt hier het woord, maar Petrus wordt ook vaak in de reden gevallen. God onderbreekt hem. Dat zal later nog een keer gebeuren. Twee keer zelfs. Drie keer zelfs. Hij spreekt. En terwijl hij praat, komt er een stem uit de hemel. God valt Petrus in de reden. Petrus, het gaat hier niet om het verschaffen van onderdak. Je hoeft hier niets te doen. Je hoeft hier niet te laten zijn dat je wil zorgen. En ik wil ook niet dat mijn zoon en Elia en Mozes in een tent gaan overnachten. Het gaat hier over heel iets anders. Petrus, dit is mijn zoon. Dit is mijn geliefde. Van hem hou ik het meest. Luister naar hem. Petrus later in de hof waar Jezus is en haar de hand in de rechtszaal. En voor de derde keer zegt, ik ken hem niet. Terwijl hij nog spreekt, zegt Lucas. Terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. Als Petrus later, na Pinksteren, op het dak is bij zijn vriend Simon. En bidt en een visioen krijgt van een kleed dat de hemel neergelaten wordt. Waar onreine dieren op zwermen en God zegt wat God rein verklaard heeft, mag jij niet onrein verklaren. Dan staat er in Lucas, dan schrijft Lucas, terwijl Petrus nog nadenkt over die woorden, spreekt de Heilige Geest. Breekt in. En de volgende dag als hij bij Cornelius is en hij het evangelie brengt. Terwijl Petrus nog spreekt, valt de Heilige Geest op deze mensen. En zij komen tot reddend geloof. God neemt het van hem over. Petrus, het gaat niet om jou. Ik heb hier iets te zeggen. Ik heb hier iets te doen. Als Petrus dat gezegd heeft, dan zien we dat er een stem komt uit een wolk. Die wolk is de heerlijkheid van God. Niet de wolk die ons in die zin, de wolk die ons leidt. In Exodus wordt ook gesproken over een wolk die het volk voorgaat door de woestijn heen. Overdag was het een wolk en 's nachts was het een vuurkolom, zodat ze de weg wisten door de woestijn. Dit is de wolk die de heerlijkheid van de Heer belichaamt en die plaats bedekt. Zoals de heerlijkheid van de Heer ook neerdaalt als de tempel klaar is en ingewijd is, dan daalt de heerlijkheid van God op dat huis. En hier daalt die heerlijkheid van God op die berg en klinkt die stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Later, als Petrus door God gebruikt wordt als apostel, de wereld doortrekt, gemeenten sticht, en een brief schrijft aan de christenen, dan komt hij hierop terug. Hij zegt, wij hebben dit niet uit onze duim gezogen. We hebben geen nieuwe religie of een nieuw systeem of een nieuwe methode bedacht, of zelfs iets moois bedacht wat mensen in hun denken tevoorschijn kunnen brengen. Geen kunstig gevonden verdichtsels. Nee, wij zijn ooggetuigen geweest van de heerlijkheid van Christus. En daarom, omdat wij het gezien hebben en wij dit aan jullie doorgeven, mogen jullie zeker weten dat het woord van God vast en zeker is. U kunt zeggen, ja, je hebt het van horen zeggen. Maar iemand die de heerlijkheid van God gezien heeft en in zijn leven ook laat zien en door de geest ook wordt bevestigd door woord en daad dat de heerlijkheid van God op hem is geweest en dat hij die gezien heeft, die mag je aannemen als een betrouwbaar getuige. Wij waren met hem op die berg en zagen zijn heerlijkheid. Niet Lucas, maar een van de andere evangelisten zegt dat als die heerlijkheid verdwenen is, dat die wolk weg is, dat Mozes en Elia weg zijn en dat ze niemand anders zien dan Jezus alleen, dan spreekt Jezus daar de woorden: vrees niet. Wees niet bang. Ik ben bij machten. Ik heb de macht. Ik ben bevoegd om vrede uit te spreken over jullie. Want ik spreek dat uit namens de Heer God. En dan zien we aan het einde dat als die stem geklonken heeft en Jezus daar dat gezegd heeft en zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat ze gezien hadden. Dat zal misschien niet makkelijk geweest zijn om dan je mond te houden. Om dan even te zeggen, ja, even doen alsof er niks gebeurd is. Want er zit een bedoeling achter. Er zit een duidelijke bedoeling achter. Christus wil niet dat dit verteld wordt. We horen het op meer plaatsen als Christus mensen geneest, wonderen doet, wonderlingen zegt, dat hij mensen het zwijgen oplegt en ze verbiedt om te spreken over wat er is gebeurd. Waarom? Jezus weet, Golgotha wacht op mij. Lijden en sterven, daarvoor ben ik gekomen. Dat is het programma waarvoor ik naar deze wereld ben gekomen. Niet om in de eerste plaats als wonderdoener te boek te staan. Of dat mensen mij volgen omdat ik zulke geweldige dingen doe of zulke geweldige dingen zeg. Nee, ik ben hier gekomen om de wil van God te doen en vrede te bewerken tussen God en mensen. En tot die tijd wil ik daarop gericht zijn. Na Pinksteren is het heel anders. Daar gaan de apostelen luid en duidelijk en breed uit verkondigen wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en leer ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. En doop ze in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Verkondig. En als Paulus dat schrijft, dat is, wij zijn geen, Paulus schrijft dat wij zelf ook de heerlijkheid van God in ons leven mogen ervaren en mogen weerspiegelen. Mozes zag de heerlijkheid van God indirect. Mozes vraagt: Heere, gaat u met ons mee? Wilt u met ons meegaan? Als we niet zeker weten dat u met ons meetrekt, dan heeft het geen zin om verder te gaan. Wat was er gebeurd? Het volk had net gedanst om het gouden kalf. En God beledigd. En God was van plan om dat volk uit weg te vagen. Mozes gaat daartussen staan en zegt: Heer, doe dat niet. Delg mij anders uit uw boek. Maar wees genadig en barmhartig. Want hoe zouden anders ooit de volken om ons heen zien dat wij tot een lachertje geworden zijn? Ze zijn zo begonnen en kijk eens waar het eindigt. Heer, omwille van de grootheid en de heerlijkheid van uw naam, doe dat niet. En God spaart het volk. En dan zegt Mozes: gaat verder, Heer, maar we willen verder. Maar we gaan niet verder als u niet bij ons bent. Dat is een diepe les, broeders en zusters. Dat is een diepe les. Heer, wilt u mij helpen? Wilt u me geven? Moet u voor me zorgen? We zijn zo gauw tevreden. Als we bidden, om iets wat God ons wil geven, God ons gaat geven, en God ons, en dat ook van God mogen ontvangen, dat ze denken van, dat was het, daar gaat het om. God zegt, ik ga met jullie mee. En ik zal uw werk bevestigen. Ik loop met jullie mee, ik ga. En Mozes zegt niet van, Heer, dan gaan we nu, we weten genoeg, we gaan op weg. Hij gaat een stap verder. Heer, mag ik uw heerlijkheid zien? En dan zegt God, je zult mijn heerlijkheid zien. Maar ik zal je wel bedekken. Je zult mij van de achterkant nog eens zien. Want niemand zal God zien en daarna nog leven. En dan gaat Mozes naar beneden en dan straalt zijn gezicht. We weten dat Mozes een tent midden in het kamp neerzet, de tent der samenkomst, dat hij naar naartoe gaat en dat hij naar binnen gaat en die bedekking wegneemt en met God spreekt en dat de heerlijkheid van God van zijn gezicht afstraalt. Maar Mozes bedekt dat om twee redenen. In de eerste plaats vragen de Israëlieten erom, bedek je gezicht, want die heerlijkheid die kan in zekere zin, in goede zin niet zijn om aan te zien. Maar er is ook een andere reden. Die heerlijkheid die Mozes ontving en die glans van zijn gezicht ging na verloop van tijd ook weer weg. Maar, zegt Paulus in Korinthe, wij worden innerlijk veranderd naar de heerlijkheid en wij gaan die heerlijkheid van de Here hebben we gezien als in een spiegel, dus niet rechtstreeks. Maar we hebben iets gezien van de heerlijkheid van God en we gaan die heerlijkheid van God in ons leven ook uitstralen met onbedekt gelaat. Waarom? Omdat die heerlijkheid nooit meer verdwijnt. Die was niet voor tijdelijk, die is voor altijd. En daarom mijn vraag aan het begin van deze toespraak. Wat is een christen? Een christen is iemand die de grootheid en de majesteit van God heeft gezien. U heeft allemaal, op wat voor manier dan ook, als u weet dat u een kind van God bent, heeft u allemaal, op wat voor manier dan ook, iets gezien van wie God is. En het hoeft helemaal niet iets spectaculairs geweest te zijn, uiterlijk. En het kan ook nog lang geleden zijn geweest. En misschien is het wel iets dat je zegt van, ik kan het eigenlijk niet eens precies onder woorden brengen. Er veranderde niks. Er gebeurde niks. Maar er gebeurde iets in mijn hart. God sprak opnieuw in mijn hart en zei, er zij licht. En de ogen van je hart gingen open en je zag iets van de heerlijkheid van God. En dat licht, wat in je hart geboren is, dat gaat stralen naar buiten toe. En is voor ons de opdracht en de uitdaging om dat licht en die heerlijkheid ook uit te stralen naar de mensen om ons heen. Ik ben zo blij dat niemand zei toen ik vroeg, wat is een christen? Een christen is iemand die stopt met verkeerde dingen doen en alleen nog maar goede dingen doet. Of een christen is iemand die heeft geleerd om, als het gaat om goed en kwaad, netjes binnen de lijntjes te blijven kleuren. He? Wij zien zo vaak christenen als iemand, als mensen die allerlei dingen niet meer mogen. Waar je eerst allemaal heel veel verkeerde dingen van af moet pellen en dan blijft er vanzelf een goed mens over. En dat is dan een christen, dat is geestelijke groei. Maar geestelijke groei en een christelijke, het leven van ons, de groei van ons leven als christen, wil zeggen dat we meer van de grootheid en de heerlijkheid van God zien en uitstralen. Kan God dat aan u laten zien? Verlangt u naar meer? Zou u daar meer van willen zien? Even denken aan de woorden van onze zangleider, die het had over 24 uur op een dag. Nou, ik slaap geen 8 uur en ik werk ook geen 8 uur. Bij mij liggen de verhoudingen iets anders. Maar er blijven wel genoeg uren over die besteed kunnen worden om te genieten en te verdiepen en te kijken op wat voor manier dan ook je te richten op God en zijn heerlijkheid. En mensen die de heerlijkheid van God willen zien en daar meer van willen zien, die zullen ook ontvangen. Want God is een beloner van wie? Van wie hem ernstig zoeken. Denk aan Psalm 27, waar David zegt, ik heb de hele dag druk, heb een koninkrijk te runnen. Ik heb een leger aan te voeren. Ik heb een huishouden te besturen. Ik heb het 24-7 beren druk. Maar als je nou met mij vraagt, David, wat zou je nou echt het allerliefste doen? Dan zegt hij niet, ik zou het allerliefste nog meer kracht hebben om mijn werk te doen. Wat zou ik zeggen? Of nog wat meer hulp hebben, zodat al die vijanden uit mijn koninkrijk geschopt zouden worden. Zou ik ook zeggen, lekker rustig, heerlijk, wat meer comfort en wat meer tijd voor dingen. Nee, ze David, diep in zijn hart krijgt, zegt, ik heb eigenlijk maar één groot verlangen. En dat is om te zijn in de aanwezigheid van God. Ken je dat verlangen? Dat is het 100% bewijs dat God in jouw hart gezegd heeft, er zij licht. Hoe je er ook aan twijfelt soms. Hoe zeer de aanvallen ook kunnen zijn. Hoeveel grote fouten je ook soms kunt maken. Dat je denkt van, ben ik nou een christen en ik doe dit? Of ik zeg dit? Of ik denk dit? Als je de heerlijkheid van God gezien hebt. En ernaar verlangt om daar meer van te zien. Dan is dat het werk van de geest in je hart. En nou ben ik eigenlijk uitgepraat. Niet omdat mijn preek voorbij is, dat is hij ook bijna. Maar ik ben uitgepraat omdat ik u niet meer kan geven dan dit. Ik kan u ook niet meer zeggen dan dit. Ik kan ook niet meer doen dan dit. Het belangrijkste wat moet gebeuren. De bevestiging in uw hart. En een honger naar God. En misschien wel, als ik het zeggen mag, dat er in ons hart iets gaat groeien van een heilige ontevredenheid. Van ja, ik stel me eigenlijk met te weinig tevreden. Ik wil meer. Dat kan ik u niet geven. Ik heb er wel voor gebeden. En we gaan er straks ook voor bidden. Of God ons dat wilt geven. Wat denkt u? U hoeft nu te gaan fantaseren, maar dan moet u gewoon in uw eigen situatie eens gaan nadenken. Wat gaat er gebeuren? Wat zou er gaan veranderen? Wat voor vruchten zou ik gaan zien wanneer op de plekken waar ik leef, hier in de gemeente, maar ook thuis of op uw werk of waar u ook bent, als in mijn omgeving mensen gaan zien wie die Jezus in mijn leven is. Of misschien laat u het al zien. Wat zou er gebeuren als die heerlijkheid nog meer zou gaan schijnen? De Bijbel leert dat er twee resultaten oplevert. Dat er een groep om ons heen zal zijn die zeggen van, we willen het niet zien. We kunnen het niet aanzien. En we willen het ook niet weten. Maar er zijn ook mensen die daardoor door God kunnen worden aangesproken. En waarvoor u kunt worden gebruikt om ze te bereiken met wie hij is. Laten we vragen of de Heer ons daarvoor gaat gebruiken. Ik heb gesproken over uw persoonlijk leven. Maar dat geldt natuurlijk ook voor ons als gemeente in Den Helder. Of waar u ook woont, gemeente in Nederland. Dat de wereld zal zien dat het gaat om hem. Zullen we hem daarvoor ook straks, als we gezongen hebben, gaan we daar een zegen over vragen. Het lied wat ik vind passen bij deze toespraak is. Dat begint met de woorden, tot zijn eer en heerlijkheid. En dat wil ik graag met u zingen. Ik wil de muziekgroep uitnodigen om dat met ons te gaan zingen. 434. Zullen we samen bidden? Ja, Vader, tot uw eer en heerlijkheid zijn wij geschapen. Tot uw eer en heerlijkheid heeft u deze wereld gemaakt. En wij geloven als uw kinderen, met heel ons hart, dat we niet blijer en gelukkiger en tevredener en vervulder kunnen leven dan wanneer we uw heerlijkheid zien en daarvan mogen genieten en ook van mogen getuigen. Vult u ons, Heere. Mag het licht schijnen in ons hart. En we bidden u voor de mensen die we kennen, misschien ook wel mensen hier aanwezig, bij wie dat licht niet is gaan schijnen, die de woorden horen en die horen hoe wij daarover spreken en zingen en zien hoe blij wij daarmee zijn, maar niet kunnen zeggen, ik heb dat ook. Heer, geef dat ook in hun hart uw licht mag aangaan, dat ze mogen zien wie u bent, Vader, dat ze ook zichzelf mogen zien en daaruit mogen zien, ik heb Jezus nodig, elke dag. Heer, u plaatst ons in deze tijd, 2016, in deze stad, in dit land, in deze omstandigheden. En we bidden u, Heere, dat de wereld om ons heen, door ons heen zal zien wie u bent. We geloven, Heer, dat het steeds donkerder wordt om ons heen. Maar daardoor zal het licht ook steeds helder te gaan schijnen. We danken u, Heer, dat we ook in dat opzicht optimistische, realistische mensen mogen zijn. Die mogen uitzien naar het moment dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. En we danken u, Heer, dat we er nu al naar mogen uitzien. Dat het een onderdeel is van de hoop en de blijdschap en de vreugde die we mogen ervaren. Dank u wel dat u de wereld in uw handen houdt. We bidden ook voor de mensen om ons heen en misschien wel voor onszelf, als het licht soms wat lijkt te verflauwen, er dingen overheen gezet lijken te gaan worden, dingen die het proberen om het licht uit te blazen. Heer, we belijden nu dat er ook momenten zijn dat we het zicht op uw grootheid niet of nauwelijks hebben, of misschien al heel lang kwijt zijn. Dan bidden we u ook om genade, Heer, dat u dat wilt herstellen. Of u de dingen in ons leven wilt aanwijzen, wilt wegnemen, die dat licht verhinderen te schijnen. En mogen we zo steeds meer groeien naar u toe. Dat bidden we voor elkaar. We bidden u heel concreet voor onze stad. Voor de plaats waar u ons heeft gesteld. Heer, gebruikt u ons. Leidt u ons en zegent u ons. Tot een zegen voor onze omgeving. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan straks ons slotlied zingen, maar ik realiseer me dat ik vergeten ben om de collecte aan te kondigen. En ik wil het u niet aandoen dat u zonder collecte naar huis gaat. Misschien is het een idee als iemand een kort verzoeklied heeft, dat we onder het zingen van het verzoeklied nog de collecte houden. Wie heeft er een verzoeklied? Het mag niet te moeilijk zijn voor ons orkest en ook niet te lang. Nou, zegt u het maar. Opwekking 125. En u weet vast de eerste regel dan. U weet vast ook wel de eerste regel.
Heer komt tot u. Niet
die andere, hoor. Nee, begrijp me. Hoor naar mijn gebed. 125. En ondertussen willen we graag ook de collecte bij u aanbevelen.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heer en wees ook tot een zegen voor uw omgeving. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Wat een heerlijke woorden. Daarmee mag u naar huis gaan. God zegen voor deze week en tot ziens.